Nou, voor de preek van vandaag zal ik gebruik maken van de nieuwe Bijbelvertaling 2021. En het thema van de preek vandaag is medelijden. Medelijden. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. Nou, het klinkt misschien alsof ik een tekst niet goed aanhaal hier, maar het staat er toch echt in 1 Petrus 4 vers 13a. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. Nou, het Van Dale woordenboek legt medelijden uit als zich andermans lijden of verdriet aantrekken. Echter, we kennen ook een gezegde en dat luidt: gedeelde smart is halve smart. En dat laatste past beter bij de betekenis van het begrip medelijden binnen het christelijk geloof, waar het gaat om medelijden. Nou, in deze wereld waarin wij leven, ja, dit is een gebroken wereld die zwaar gebukt gaat onder de vloek en die allerlei leed en lijden tot gevolg heeft, wat niet naar de wil van God is. Toch krijgen wij, ook als volgeling van Jezus, hier wel mee te maken. Sterker nog, lijden is op bijzondere wijze verbonden aan het volgen of het navolgen van Jezus. En de Heer was hier zelf al eerlijk en duidelijk over. En dat geldt ook voor zijn leerlingen en voor de apostelen. Ook Paulus en Petrus hebben het hierover. Zo zegt Paulus bijvoorbeeld tegen Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 3. Mijn kind, wees krachtig door de genade in Christus Jezus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. En dat gaat me eigenlijk vooral even om dat laatste stukje waar hij zegt: deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Dit is een voorbeeld waarin we zien dat Paulus het volgen en het dienen van Jezus in verband brengt met lijden. En Petrus doet dat ook, want ik begon al met een tekst van hem. En ik zal nu het hele vers lezen. Dat staat dus in 1 Petrus 4 vers 13. Ik heb hem hier al voor me staan. Petrus zegt daar: hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. En in vers 16 schrijft hij: maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer. En dan vers 19. Daarom moeten allen die lijden, omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven in handen leggen van de trouwe schepper. Nou, ik kan me voorstellen dat dit laatste vers voor wat verwarring zorgt. Zeker als je net goed hebt geluisterd. Want ik zei namelijk dat deze wereld vol is van lijden, maar dat dat niet de wil van God is. En Petrus schrijft hier, hij heeft het hier over lijden omdat dat de wil van God is. Dat lijkt toch met elkaar in tegenspraak. Het lijkt zo, maar het is niet zo. En als het goed is, zal later in de preek duidelijk worden wat Petrus hier eigenlijk wil zeggen. Voor nu is het belangrijk dat hij, net als Paulus en net als de andere apostelen trouwens, ook Johannes schrijft hierover en Jacobus schrijft hierover. Zij brengen lijden in verband met het volgen, met het dienen van Jezus. Dus, als christen, als volgeling van Jezus, kunnen wij ons maar beter wapenen met de gedachte dat we zullen lijden. En dat is niet verwonderlijk, want we volgen het voorbeeld van onze Heer. En als er iemand heeft meegeleden, dan is Hij het. Onze zonden, onze ongehoorzaamheid, en met onze heb ik het over de mensheid, over alle mensen, waaronder ook wij. Onze ongehoorzaamheid naar God toe heeft alle schade aangericht en al het leed veroorzaakt waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. Maar God heeft zich ons verdriet en ons leed zeer persoonlijk aangetrokken. Zijn grote liefde voor ons heeft ertoe geleid dat hij bereid was om in de persoon van Jezus Christus, in de persoon van God de Zoon, een mens te worden. Een mens zoals wij, maar zonder zonde. En hierdoor kon hij delen in ons lijden. Wat we ook kunnen leren uit Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14 en 15. En ik zal voorlezen wat daar staat. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemelsfeer in is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want deze hoge priester kan met onze zwakheden meevoelen, omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. Nou, wat ons hier wordt uitgelegd, is eigenlijk onvoorstelbaar. Wat ons hier wordt meegegeven, is dat God weet waar wij doorheen gaan. Hij weet wat je meemaakt. En niet alleen theoretisch, niet alleen omdat hij zo intelligent is, maar hij weet het vanuit eigen ervaring. Door het lijden wat hij heeft meegemaakt in zijn Zoon, Jezus Christus. En het lijden van Jezus had ook een functie. En dat kun je heel goed teruglezen, bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 53. Die tekst, dat hoofdstuk, dat gaat over de Messias. De gezalfde, een bijzondere dienstknecht van God. Waarvan God had aangekondigd dat hij zou komen. En dat heeft dus betrekking op Jezus Christus en op zijn lijden. En nu ga ik niet dat hoofdstuk in zijn geheel behandelen. Het is goed om het thuis nog eens na te lezen en dan te beseffen dat dit over Jezus gaat. Maar in het einde van vers 10 en het begin van vers 11 staat daar, en het gaat dus over Jezus, door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na zijn lijden, het lijden dat hij moest doorstaan. Jezus kreeg te maken met lijden, waar hij niet mee te maken hoefde te hebben. Want hij was zelf zonder schuld, zonder zonde. En hij had ook niet hoeven ingrijpen. Maar God koos ervoor om op ultieme wijze te delen in ons lijden. En dat terwijl we zelf deels medeverantwoordelijk zijn voor ons lijden en het lijden in deze wereld. Allemaal kennen we wel voorbeelden waarin we hebben geleden terwijl we er eigenlijk niks aan konden doen. Het kwam door verkeerde keuzes of beslissingen van andere mensen. Maar we krijgen ook te maken met lijden als gevolg van onze eigen verkeerde keuzes. Eigenlijk is dat lijden wat je niet had hoeven meemaken, maar je maakt het toch mee vanwege je eigen fouten. En soms kun je zelfs leed bij anderen veroorzaken. Dus we kunnen niet alleen naar anderen wijzen voor de problemen die er zijn of waar wij mee te maken hebben. Ook wij hebben een aandeel in dit verhaal. En toch, ondanks dat, was God bereid om te delen in ons lijden. En dat laat ons zien hoe groot de liefde van God voor ons is. Zoals ook de bekende verklaring in Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hier zien we ook het grote verschil tussen de uitleg van het begrip medelijden, zoals het Van Dale woordenboek dat leert, in vergelijking met het begrip medelijden binnen het christelijk geloof. Want God trok zich niet alleen ons verdriet en ons lijden aan, maar hij koos ervoor om letterlijk met ons mee te lijden, te delen in ons lijden. En waardoor wij dus nu hoop hebben. Maar onze redding kostte God zeer veel. Er was een lijdensweg voor nodig die Jezus moest gaan om dit mogelijk te kunnen maken. En we kunnen een stukje van dat lijden meekrijgen in de evangelie. En daar wil ik graag met u lezen Lucas hoofdstuk 23. Lucas hoofdstuk 23. En ik begin straks met lezen bij vers 26. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem het achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, waaronder veel vrouwen die over hem weeklaagden en zich op de borst sloegen. Dan maken we een kleine sprong naar vers 32. Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de andere links. Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden: Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht: Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft. Het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: Ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. Maar tot zover. Hier krijgen we maar een stukje mee van het lijden wat Jezus moest doorstaan. En de schrijver van de Hebreeënbrief refereert aan het lijden van Jezus, wanneer hij ons wil aanmoedigen om in God te geloven en om hem gehoorzaam te dienen. Dan refereert hij onder andere aan Jezus en aan zijn lijden. En zo staat er in Hebreeën 12 vers 2a. Laten wij daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis aanvaard en de schande ervan verdragen. Ik zal het nog een keertje herhalen. Laten wij daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. Besef goed dat Jezus geen zin had om te lijden. Hij keek heus niet uit naar de pijnigingen en de martelingen, of naar de vernedering en bespottingen, of naar het van God de Vader afgesneden worden of de dood. De enige reden dat Jezus hiervoor ging en doorzette tot het einde was vanwege de vreugde die voor hem lag. als hij moest denken aan wat het resultaat van zijn werk zou zijn. En van het offer dat hij zou brengen. Namelijk dat daardoor mensen met God zouden kunnen worden verzoend. Dat daardoor mensen gered zouden kunnen worden. Dat was de vreugde. Dat was wat Jezus motiveerde en hem bereid maakte om die lijdensweg helemaal af te leggen. Zodat mensen gered zouden kunnen worden. Mensen zoals die misdadiger aan het kruis. Mensen zoals u, jij en ik. En ook mensen als Joop Godmers. Nou weet ik niet of iedereen Joop Godmers kent, dus ik zal iets meer over hem vertellen. Maar Joop Godmers is een Nederlandse man en hij was een keiharde vechtersbaas. Zowel binnen als buiten de ring. Want hij is zelfs Europees kampioen geweest in het boksen. Maar ook daarbuiten kon hij er flink op los timmeren als het nodig was. En deze Joop Godmers die belandde op een gegeven moment ook in het criminele circuit, in de drugswereld. Hij rolde daar steeds verder in en werd een zware drugscrimineel. Een grote jongen in de onderwereld. Een keihard iemand. En die eigenlijk zo'n beetje alles had wat de wereld je zou kunnen bieden. Maar hij was niet gelukkig. Maar hij leefde een keihard leven. En toch is ook zijn leven radicaal veranderd. Dankzij het volbrachte werk door Jezus Christus. En zijn indrukwekkende levensverhaal, dat staat beschreven in een boek en dat heet Knockout. En ik ga straks een stukje voorlezen uit dit boek. En ik moet eerlijk zeggen dat het best wel lastig was om te bepalen wat ik precies zou gaan lezen. Omdat, ja, dat stukje wat ik ga doen, staat in een groter geheel en het is heel indrukwekkend wat er staat. Maar ja, ik wil niet het hele stuk behandelen in deze preek. Maar ik kan wel aanraden om hem eventueel alsnog zelf het hele verhaal eens na te lezen. Het is een hard verhaal. Het is niet per se leuk om te lezen. Maar het is wel een echt verhaal, een eerlijk verhaal. En het leven is ook niet altijd fijn. Het is ook niet altijd makkelijk. Het is best een harde wereld waarin wij leven. En wat dit verhaal vooral heel mooi laat zien is dat er voor ieder mens hoop is dankzij Jezus. Want als je over zijn leven leest, zou je denken, deze man is niet te redden, niet te bereiken. En toch heeft Jezus het gedaan voor hem. En Jezus kan dat voor iedereen doen, voor iedereen waarvan wij denken, dit is niet te doen. Nou, ik zal nu een stukje voorlezen dus uit zijn boek, dat heet Knockout. Ik ga een klein stukje lezen en dat staat op bladzijde 172 en 173. Ja, je kan het ook, Mark. Nou ja, wat ook nog goed is om te zeggen. Hij was dus een drugscrimineel en op een gegeven moment belandt hij in de gevangenis. En hij komt zelfs in een isoleercel terecht. En daar krijgt hij van zo'n gevangenisbewaarder een Bijbel. Nou ja, verder niks te doen, dus hij begint met lezen. Hij heeft eigenlijk niks van het geloof meegekregen. Maar daar heeft hij niks anders te doen, dus hij gaat lezen. En hij blijft maar lezen en hij blijft maar lezen. En op een gegeven moment leest hij ook over iemand, ja, van wie hij onder de indruk raakt. Iemand die heel veel voor elkaar krijgt, maar op zo'n andere manier dan dat hij dat gewend is. En hij leest dus over Jezus. Maar het verhaal, dat begint te veranderen. En dan zegt hij, toen ik verder las, gebeurden er echter schokkende dingen met Jezus. Hij werd verraden door een van zijn beste vrienden. Hij werd opgepakt en in elkaar geslagen. Ademloos las ik verder. Hij werd met zwepen gegezeld en kreeg een kroon van scherpe dorens op zijn hoofd. Ik stelde me voor hoe hij eruit moest hebben gezien toen de soldaten met hem klaar waren. Verminkt, bloedend uit talloze wonden. Zijn rug opengeslagen tot op het bot. Zijn gezicht bont en blauw, tanden door zijn lip, een gebroken neus, de wonden van de dorens. Toen begon de martelgang naar de plek van zijn terechtstelling, de schedelplaats, waar hij gekruisigd zou worden. Hij moest zijn eigen executiewerktuig dragen. De balken werden hem echter te zwaar. Het was duidelijk dat hij al stervende was. Hij viel, wel 3 keer, knock-out. Ene Simon werd gedwongen hem te helpen. Oh, wat had ik graag gewild dat ik die Simon was, dat ik Jezus had mogen helpen toen iedereen tegen hem was. Dat ik hem had kunnen bemoedigen tijdens die laatste dodenmars. Ze bereikten de plaats van de kruising. Hij kreeg dikke spijkers door zijn handen, door zijn voeten. Hangend aan de spijkers werd hij tentoongesteld tussen hemel en aarde. Naakt, bloedend, stikkend. Elke ademtocht moet hem immense kracht hebben gekost. Hij moest zichzelf voor elke teug adem optrekken aan de spijkers in zijn handen en voeten. Dit kon niet lang duren. Maar elke minuut was er al 1 te veel. 6 uur lang duurde zijn afgrijzelijke lijden en alles werd donker. Toen stierf hij. Het licht van de wereld was gedoofd. Hij die mensen beter maakte, was ziek gemaakt door ons. Hij die mensen levend maakte, was doodgemaakt door ons. Hij wilde ons, maar wij wilden hem niet. Hij kwam van God de Vader naar ons toe, maar wij spogen hem uit. Ik had zelf best veel meegemaakt, maar dit verhaal ging mij toch door merg en been. Ineens zag ik het. Dit ging over mij. Ik was erbij. Dat kruis van Jezus ging niet alleen over de Joden en de Romeinen, 1000 jaren geleden. Jezus, de goedheid in eigen persoon, stierf daar omdat wij, de mensen, hem dood wilden. Zijn vrienden waren gevlucht. Iedereen had hem in de steek gelaten. Om hem heen was 1 en al vijandigheid. Als ik dan was geweest, had ik misschien ook wel gejouwd en geschreeuwd. Weg met Jezus. Nou, tot zover dit stuk. Maar toen ik dit voor het eerst las, toen raakten zijn woorden mij. En vooral toen hij zei, ene Simon werd gedwongen om hem te helpen. Oh, wat had ik graag gewild dat ik die Simon was. Dat ik Jezus mocht bijstaan toen iedereen tegen hem was. Wat een bijzondere woorden. En dit zijn niet woorden van een christen. Dit zijn niet woorden van een toegewijde volgeling van Jezus. Maar van een vechtersbaas en een zware crimineel. En de Simon waar hij het hier over heeft, dat is Simon van Cyrene. Waar wij net over hebben gelezen in het evangelie naar Lucas. En Simon van Cyrene werd gedwongen door de Romeinen om het kruis van Jezus een stuk te dragen. Dus maakte hij de last van Jezus een beetje lichter. En hoe bijzonder dat verlangen van Joop, zijn eerlijke woorden, dat hij Jezus had willen bijstaan op dat moment. En weet u, het bijzondere is dat dit nog steeds kan. Ook nu nog. Hoewel Jezus de prijs al heeft betaald. En hoewel hij het offer heeft gebracht wat wij niet konden brengen, kunnen wij in een bepaald opzicht zijn last alsnog lichter maken. En er zijn 2 manieren waarop wij dat kunnen doen. Al is de tweede niet mogelijk zonder de eerste. En dat is als wij gaan vertrouwen op Jezus. Als wij in Jezus geloven in overeenstemming met wat de Bijbel ons over hem leert. Als wij geloven dat dat waar is wat de Bijbel zegt over Jezus. En vanuit dat geloof, vanuit dat vertrouwen, ervoor kiezen om Jezus aan te nemen als onze eigen redder en verlosser. Dan maken we gebruik van het genade en vredeaanbod van Jezus met God. En dat was de vreugde waar Jezus naar uitzag. Dat was waar hij aan moest denken toen hij al dat lijden moest doorstaan en bereid was om die hele lijdensweg af te leggen. Dat daardoor mensen gered zouden kunnen worden. En hoe meer mensen profiteren van zijn werk, hoe meer die vreugde toeneemt, des te meer het zijn offer waard maakte. De tweede reden, of de tweede manier waarop wij het kruis van Jezus voor een deel op ons kunnen nemen, is als wij gaan doen wat God zegt en vraagt. En dat houdt onder andere in dat wij ons gaan inzetten om andere mensen te helpen. Dat wij ervoor kiezen om te delen in het lijden van anderen. En dat is Bijbels medelijden. Dat is het lijden waar Petrus het over had. Dat wij verlangend zijn om Gods wil te doen, zoals andere mensen helpen, zelfs als dat ons iets kost. En Jezus is hierin het ultieme voorbeeld voor ons. Hij heeft het ultieme offer gebracht en meegeleden om ons te helpen. Maar hij heeft ook het beste onderwijs hierover gegeven. En dat wil ik graag ook met u lezen. En dat vinden we in Lucas hoofdstuk 10. En daarmee gaan we ook richting de afronding. Lucas hoofdstuk 10. En dan lees ik vanaf vers 25. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die een barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Nou, een hele bekende onderwijzing van Jezus, maar ook een hele duidelijke onderwijzing. En daarom wil ik mij beperken tot 1 concreet voorbeeld, hoe wij hier invulling aan zouden kunnen geven. Voor ons, christenen hier in Nederland, in het algemeen geldt dat wij in alle vrijheid ons geloof kunnen belijden. Maar voor miljoenen broeders en zusters in de wereld is dat een heel ander verhaal. Zij delen hetzelfde geloof als wij, maar betalen daar een hoge prijs voor, omdat ze met vervolging te maken krijgen. Zij lijden vanwege ons gezamenlijke geloof en wij niet. Maar wij kunnen ervoor kiezen om hun last wat lichter te maken door te delen in hun lijden. Medelijden. Wij kunnen ervoor kiezen om iets te doen wat ons iets kost en tot zegen is van hun. Zo kunnen wij bijvoorbeeld tijd reserveren om extra en speciaal voor hen te bidden. Dat is ook een oproep die ze zelf doorgeven. Bid voor ons, want zij ervaren daar kracht door. Bid dat ze moed ontvangen. Bescherming, voorziening. Dat we echt tijd reserveren om voor hen op de bres te staan. En geestelijk strijd voeren voor ze. Maar we kunnen ook geld geven door organisaties zoals Open Doors te steunen. En zij kunnen zoveel meer doen voor deze vervolgde broeders en zusters van ons. Maar wij kunnen hen steunen in dat werk. En via hun kun je ook nog andere dingen doen. Je kan bijvoorbeeld zelfs kaarten of brieven schrijven waarmee je broeders of zusters daar bemoedigt. Of zelfs kun je op reis gaan naar hen toe om ze te bezoeken en te bemoedigen. Dat is Bijbels medelijden. Dat is het lijden naar Gods wil. Dat we bereid zijn om iets te doen wat ons iets kost. Om tot zegen van anderen te zijn. En als we dat doen, dan zetten wij het werk van Jezus voort. En maken wij zijn last als het ware, alsnog lichter. Amen. Ja.